Dag lieve luisteraar, het team van Kunst is Lang is nog bezig om wakker te worden uit een winterslaap. Daarom hoor je ook deze week een herhaling van een favoriete aflevering uit het archief, maar dit keer gekozen door ons als redactie. Een van de gesprekken die mij persoonlijk is bijgebleven is die met Robin Waard. Het lukt lang niet altijd, maar een uitzending is voor mij geslaagd als je als luisteraar even in de denkwereld van een gast kunt stappen. Je volgt gedachten en ingevingen en kijkt vanuit zijn, haar of diens blik naar de wereld en krijgt extra context bij het werk dat uit die blik voortkomt. In de aflevering met Robin stap je direct, in de eerste minuten al, in zijn volstrekt unieke wereld. Hij heeft een zeer karakteristieke stem, hij kiest zijn woorden zorgvuldig en soms denk je de draad van zijn verhaal even kwijt te zijn, om er een paar minuten later achter te komen dat er toch een betekenisvolle lijn in zat. Veel plezier met deze wat mij betreft verrassende en eigenzinnige uitzending met Robin Waard, opgenomen in februari 2023.
Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Ik praat vandaag met Robin Waard. Hij verzamelt woorden en beelden op basis van één kerngedachte en stelt er vervolgens een boek, tentoonstelling of film mee samen. Voor zijn afstudeerwerk Part 1 toonde hij bijvoorbeeld uit 101 boeken de pagina die je aan het begin vindt, waarop alleen de tekst Part 1 te lezen is. Ze hingen naast elkaar aan een wand en belanden samen in een boek, 101 pagina's met aangekondigde verhalen. En voor het project Evil/Love, dat onder meer bestond uit een boek, maakte Robin een stil uit een film, iedere keer dat in de ondertiteling het woord love te lezen was. In het boek staan 160 uitspraken over de liefde, zoals het is het meest gebruikte woord in de wereld en het betekent niets, en daarna, misschien hebben de dichters gelijk, misschien is liefde het enige antwoord. Voor andere projecten verzamelde Robin de woorden waarmee boeken aan iemand worden opgedragen en dook hij in de wereld van voetnoten. Welkom Robin, leuk dat je er bent.
Goedemorgen.
Je afstudeerwerk heet Part 1, een verzameling pagina's uit boeken waarin alleen de tekst Part 1 staat, 101 keer. Vanwaar je interesse voor die steeds herhalende aankondiging, dat aanloopje?
Oké. Waar dat vandaan komt? Het was mijn afstuderen, maar het komt vanuit een verzameling, dus ik was er al wat langer mee bezig. En je werkt ook naar je afstuderen toe. Misschien gaat zo'n hele opleiding op een bepaald moment over. Wat komt er hierna? Wat gaat er gebeuren als je... Ik weet niet, het woord kunstwereld kwam, heb ik toen, is volgens mij pas na 2010, toen ik afstudeerde, echt een woord geworden. Maar wat is nou het begin van dat kunstenaar zijn? En wat is überhaupt dat kunstenaar zijn? En toen, het is eigenlijk heel grappig, als een soort anekdote. Ik liep met de, ik ben boeken uit elkaar gaan halen, omdat ik, in kringloopwinkels speurde. Mm-hmm. En toen ben ik op de een of andere manier, die ik me nu niet eens meer kan herinneren, ben ik boeken met die verschillende Part 1 aanduiding gaan meenemen. En die hebben steeds een ander fond. Dus het is steeds een soort andere sfeer, een ander karakter. En ik ben die, omdat ik niet al die boeken op kon slaan of kon bewaren, ben ik die gaan uitscheuren.
En waarom speciaal Part 1? Waarom viel daar je oog op? Nogal specifiek.
Ja, misschien dat er op een bepaalde manier... Misschien is het op een bepaalde manier makkelijk, omdat het er best wel veel zijn. Maar het is toch ook weer niet elk boek dat zo'n structuur heeft, niet elke roman. En het is vooral iets wat je bij verhalen ziet. Ja. Dus ik denk dat ik absoluut meer in die verhalenkant van boeken keek. Ik niet echt in de wetenschappelijke sectie. Er zitten ook een paar...
Maar je dacht op een gegeven moment, de letters Part 1, die twee woorden, die vind ik interessant. Daar ga ik me op richten. Wat was dat voor moment dat je dat besluit?
Als ik dat nou kon, herinneren. Maar dat is precies eigenlijk waar het over gaat, grappig genoeg. Want wanneer besluit je nou dat je aan iets gaat beginnen, dat je iets gaat doen? Mm-hmm. Dat overkomt het je? Of is een begin eigenlijk een uitgestrekt, onbepaald gebied waarvan je alleen achteraf kunt zeggen, dat was het begin. Toen hebben we elkaar ontmoet. Dan kwam je al een klein beetje bij zo'n thema als liefde, wat ook mijn werk doortrekt, of dat is dan verliefd worden. En dus gefascineerd door iets raken, daar zit wel Misschien heeft het ook zoiets mee te maken als op welk moment maak je een foto? Of wat is nou... dat is dan... in een bepaalde fototheorie is het dan dat het om het perfecte moment gaat. Of dat je in een beeld iets opvalt, dat is dan Roland Barthes, wat jou opvalt en een ander niet. En waar komt dat nou door? Je persoonlijke geschiedenis? Of is het toeval? Is het uiterst anekdotisch? En dan zit je alweer bijna... Je zei net al even voetnoten. En dan maak ik even een hele grote greep. Het is een soort van drie kerninteresses... die ik nu achteraf merk dat ze mijn denken... en dan dus ook mijn hoofd of mijn werk bepalen. Als mijn werk een omgevallen boekenkast is... dan dat ik wel een mooi soort van begrip vind... Dan komt het daaruit samen. En ik kan niet in één keer in één woord zeggen. Behalve dat ik dan me heel erg bezig ben gaan houden met wat is nou een begin? Wat komt nou eerst? Wat komt nou na? Mm-hmm. En dan, toen was ik op de academie, zeker. En dat is, was ik ook aan. Dan kom je op Derrida. En dat Derrida het over het supplement heeft. Een toevoeging. En juist dat. Dat die toevoeging, dat overblijfsel, die, of het nou een rest is of iets wat je erachter aanhangt, een appendix, dat is dan alweer vaak de volgende stap. Dat is alweer vaak het nieuwe begin. En ik had dus, ik was zelfs die boeken, en ik denk zeker dat het met ruimte gebrek te maken heeft. En ook met een soort van haat-liefde verhouding tot een boek. Want misschien vind je de buitenkant van een boek wel mooi, maar is de inhoud niks. En zeker in een kringloopwinkel worden boeken daarom weggedaan.
Ja, zijn mensen afgedankt eigenlijk.
Zijn eigenlijk afdankertjes. Het is een soort van recycling ook. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk ook de part 2 en part 3 aanduidingen uit boeken uit gaan scheuren. En dat leverde dus allemaal foldertjes op. Eerst een stapel en dan ga je het langzaam sorteren. Mm-hmm. En dan groeit het en dan ga je er volgordes, structuren in zoeken.
Structuren zitten erin in deze part 1? Zijn je opgevallen?
Nou, ik moet de structuren... Die in het eerste opvallen is gewoon hoeveel werk stopt de typograaf of de ontwerper in zo'n aanduiding. Oh ja. Het wordt eigenlijk een heel visueel ding. Want de inhoud is eigenlijk steeds hetzelfde, die aankondiging of die structuuraanduiding. Het is eigenlijk paratekst. Zoals je dat dan in de literatuur of tekstwetenschap...
Leg even uit wat je begint.
Paratekst is eigenlijk alles wat de inhoud mee bepaalt. Mm. Wat para betekent rondom. Dus ik had het net ook over sub en voet en al die... en een ondertitel zullen we zo ook over te spreken komen. Maar dat zijn alle hulpmiddelen die om de inhoud... Die de inhoud mede... toegankelijk maken, ja, ondersteunen. En de aanduiding van het eerste deel geeft aan dat er nog een tweede deel is, of een derde. Of dat het, dat kan ook, Heidegger, dat is dan één filosofisch boek, Heidegger's Sein und Zeit. Dat was bedoeld als een eerste deel. En de eerste drukken hebben nog erste teil als... Dat is een van de eerste pagina's, yeah. Maar dat heeft hij nooit geschreven. Oh, zijn oeuvre is natuurlijk wel verder gegaan. En in veel latere drukken...
is dat in jouw boek weggevallen? Beland?
Heidegger is er niet in beland. Dan had ik een... ik heb niet hard genoeg gezocht of er al een vroege vertaling is... waarbij het onduidelijk was of er een tweede deel kwam. Yeah. Ik geloof dat dat niet zo is. Dat kan ik nu niet meer...
Het zou een hele mooie vreemde eend in de bijt zijn eigenlijk. Hiervan neem je aan, de 101 die in het boek zijn gekomen, dat ze ook echt iets aankondigen en dat er een tweede deel was.
Dat er een vervolg op is gekomen.
En dit is natuurlijk een unieke, dit is eigenlijk een leugenachtige part 1 van Heidegger.
Ja, achteraf zou je dat zo kunnen noemen en het is in elk geval een ambitieus.
Ja,
en dat
gefaalde
is ook,
eigenlijk.
Absoluut. En ik denk dat hij... Hij heeft natuurlijk nog duizenden pagina's geschreven. En het falen bij Heidegger is op een andere manier gebeurd, helaas. En dat is wel.
Ja.
En op een andere manier naar buiten gekomen. Ja, Nee, maar het fascineert me, omdat ik om je antwoord heen cirkel, wat ook wel past bij als ik het heb over paratekst. En het is niet zozeer een vermijden, maar...
We gaan wel proberen om niet alleen maar paratekst te doen, toch? Het komende uur.
Een bepaalde kern. Maar de kern met hulp een circulaire, een omtrekkende beweging. En misschien is het ook wel interessant dat je, als je verschillende cirkels hebt, zoals je dat heet, geloof ik, een Venn-diagram, mm-hmm. dat verschillende cirkels elkaar overlappen. En daar zit dan de kern in.
In het kruispunt ergens zit de essentie.
En,
Wat ik mooi vond is wat je zei het over dit boek. Het is een mislukte poging om iets te beginnen, want die tekst die begint steeds weer, part one steeds. Maar het is ook een mislukte poging om te stoppen, want die tekst die gaat maar door met part ones.
Ja,
een mooie betekenis.
Het wordt dus allebei. En ik heb het ook een soort van Sisyphus arbeid genoemd. En daarom staat het...
De mythe van de reus die een berg... Een grote steen de berg op moet duwen. En steeds vlak voordat hij boven is, rolt die steen weer naar beneden.
Ja, precies. En dat is eigenlijk een straf die in de onderwereld omgaat voor zijn overmoed. Dus het heeft ook weer te maken met ambitie. En, maar herhaling... Dat zat ik ook nog vanmorgen over na te denken. Herhaling heeft twee van die kanten. Aan de ene kant is het misschien geruststellend, meditatief. En dan heb je ook allemaal verschillende bijna filosofische insteken over boeddhistisch of rituele. Waarbij je tot een diepere kern komt door iets te doen. Of eventueel een rust, waardoor er ontdekkingen mogelijk zijn. En dan heb je in een soort van christelijke traditie, waar ik niet zo heel veel van weet, maar waar ik een heel mooi tekstje van heb gelezen in de Volkskrant van Kees Vens. Recensie over waarom een monnikenleven nog zo monotoon moet zijn, of een monnikenwerk. En daar had ik nooit over nagedacht, maar het is eigenlijk omdat oneindigheid voorgesteld wordt in zo'n christelijke traditie, als onveranderlijk. Ik ben niet zozeer geïnteresseerd in onveranderlijkheid. Ik ben eigenlijk geïnteresseerd in een soort van... Ja, het is bijna, als je dat part one boek, wat ik ook heb meegenomen, en dat heeft een soort van half... Het papier is net een beetje doorschijnend en op één zijde bedrukt, zodat je al de volgende part one ziet als je... als je één pagina openslaat.
Ja.
Dus ze verraden zichzelf ook. Of je weet al wat er komen gaat. En waarom zou je dan doorlezen? Waarom? En dan is dat... Of doorverzamelen. En ik heb niet helemaal je patroonvraag beantwoord. Maar je kan cursief gaan. Je kan een bloemetje of een tekening of een cirkel om die tekst heen doen. Je kan een heel strak, aerial-achtig...
Veranderen die allemaal de betekenis wat jou betreft van part one?
Ik denk dat ze... ik denk niet dat al die boeken dan daarna... dat heb ik niet in mijn hoofd. Maar de meeste boeken zijn gewoon in een soort van... een enigszins... niet cursief, maar een enigszins serif. Wat is dus een lettertype dat een klein haakje heeft. Een heel klein beetje vriendelijker is om te lezen. Anders dan... in ondertitels of op grote billboards.
Strookt dit eigenlijk, deze part one, dus die mislukte aanzetten eigenlijk, mislukt en gelukt ook wel weer, strookt het met hoe jij de kunstwereld ingestapt bent? Want dat is natuurlijk inderdaad de grens waar je op stond toen. Dit was je afstudeerwerk.
Ja, ik wilde bewust een soort van... ik was met 27 naar de kunstacademie gegaan, dus ik was wat later begonnen. Dus het was al een tweede begin.
Uh-huh.
Het autobiografische is niet zo heel belangrijk, maar... Ik denk eigenlijk dat ik me heel erg geïnteresseerd ben in tweede kansen ook. In verschuivingen, in herontdekken. En het is grappig, het lijkt wel of ik steeds een antwoord te geven vermijd. Het stapelt zich gewoon op. Ik bouw ook gewoon een soort van berg van associaties. En een berg van herhalingen. En ik zoek dan denk ik die herhalingen die iets toevoegen. Die niet... Herhaling kan ook super beangstigend zijn, alsof je vastzit. Vast in iets, in een droom. Bijvoorbeeld. Of dat is een manier waarop herhalingen vaak... Vaak over herhaling wordt gesproken in het persoonlijke leven. Een nachtmerrie is vaak iets Iets waar iets steeds weer gebeurt. Maar dan zit je bijna bij trauma. En je moet ook opletten dat ik dat niet te ver ga associëren. Want wat is dan die kern die mij... Die mij toe deed besluiten, nou, die ga ik uitscheuren, die herhaling ga ik focussen. En er was toen ook net een boekje uitgekomen met First Works, ongeveer rond die tijd, 2005. En dat had ik in de kast staan, en zo'n boek met 101 kunstenaars of 100 kunstenaars vertellen over wat hun eerste werk is. Mm. En... ja, hoe werkt dat nou? En wie is dat nou om te zeggen, dat is je eerste werk? Want misschien is er wel een nalatenschap en wordt er iets uit opgeduikeld wat het echte eerste werk is. Of ja. John Baldessari, die al zijn vroege schilderijen heeft verbrand om een herstart te maken. En dat is ook iets wat Francis Bacon heeft gedaan. En er zijn een paar schilderijen die al weg waren.
Dus het arbitraire aspect van die eerste aanzet, die zit hier ook in.
Wat kun je nou controleren aan wat andere mensen over... hoe andere mensen je labelen of hoe andere mensen je denken. En tegelijkertijd is dat part one ook wel een label. En als ik dan ga nadenken over hoe mijn loopbaan als kunstenaar tot stand is gekomen... was het wel dat boek, dat werd goed opgepakt. En dat vond ik eigenlijk... best wel lastig, want ik denk, reduceren mensen me nou tot iemand die een boek maakt? Hmm. Omdat ik het zag als iets wat enerzijds in die praktische... het is wel groter dan een pocketboek, het is groter dan een telefoon. Het is zo groot als 3 telefoons of zoiets. Maar het is een portable... een boek is een handzaam ding. Het is iets waarvan er van zichzelf al meer bestaan. En ik heb dat overdreven door het boek ook 101 exemplaren te geven. Hmm. En dit jaar wil ik een derde druk doen van het boek in 303 exemplaren. omdat ik er nog maar een paar over heb. Dus het is ook niet dat ik klaar ben met zo'n werk.
Nee. En... je maakt nog meer boeken. Je maakt niet alleen maar boeken, maar we gaan toch een boek bespreken nog.
Ja, dat is wel goed.
Evil/Love.
Terugkomen.
Ja, dat zijn weer die cirkels natuurlijk. Ja. Evil/Love, die ligt hier ook voor ons. Een verzameling van 160 filmstills met in de ondertiteling steeds een uitspraak over de liefde. Weet je nog hoe dat ontstaan is?
Nou, die kern die ligt ook een beetje in die tijd dat ik op de academie zat. En dat verzamelen helemaal... het is niet een soort van hoarding, want hoarding is dan die negatieve kant.
Ja.
Maar patronen...
Laten we het eens over dat verzamelen hebben inderdaad. Waar komt dat vandaan? Waarom geeft dat grip? Geeft dat betekenis? Waarom doe je het?
Oh, ik denk dat de betekenis, dat is wel het ideaal. Ja. Het probeer, ik denk dat ik een overzicht probeer te maken van... het lukt natuurlijk niet. Compleetheid bestaat ook niet. Dat is... ik ga niet alle boeken... Het is sowieso... Het zijn allemaal onaffe dingen. Het zijn allemaal mislukkingen. Als je kijkt vanuit een verlangen... om iets perfect, voltooid, af te krijgen. En... nu moet ik ineens aan dat Shakespeare citaat denken over... Ik zei net over dromen en slaap en het leven. Het is... our little life is rounded with a sleep. En dan... het is ineens... het is ineens afgelopen. Dat kun je niet plannen.
Yeah.
Maar misschien dat er zo meteen... dat die ingeving zo meteen zinvol wordt.
Ik probeer me nog eventjes jouw kamer voor te stellen. Je zei ten tijde van de academie... Oh, ja. Verzamel ik dit soort dingen... stapeltjes met part 1, part 2, part 3... maar dus ook blijkbaar filmstills met daarin liefde.
Ja, en die filmstills namen heel weinig ruimte in.
Op je computer natuurlijk.
Ik had enerzijds... de dingen waar ik toen veel mee bezig was... dat die verzamelingen zijn ook wel andere soorten verzamelingen... van bijvoorbeeld, hoe moet je dat doen, van die letter templates... waar een heel alfabet in zit...
Mm-hmm.
Dat je potentieel zou kunnen uitschrijven. Ik ben woordenboeken gaan verzamelen. Engels, Nederlands, Latijn, Grieks. Dat had ook met die... Want ik dacht, die gaan misschien binnenkort verdwijnen.
Ja.
Dat is ook eigenlijk gebeurd.
Ja.
Dus verzamelen is ook een beetje achter de feiten aanlopen. Maar ook nog een keer kijken van, is het wel echt belangrijk? Was het wel belangrijk? En ik ben ook veel films gaan kijken. Dat kwam eigenlijk doordat een vriend van mij op de academie, die stuurde mij, die had het over Godard. Of gewoon ook de filmgeschiedenis, jezelf bewuster van maken. Dat lijkt me echt iets wat je doet als je op de academie zit, dat je nieuwe films kijkt en ook. En downloaden was toen nog niet illegaal. dus ik heb ontzettend veel films binnengetorrent. Althans, in andere landen werd het langzaam illegaal, maar Nederland is daar heel lang vrij in geweest. En dat is. Dat geeft ook aan hoe werk dat je doet een beetje past in een tijdgewricht.
Ja.
Mensen overal op de wereld maakten al die films heel makkelijk beschikbaar. Het is nu al even verschoven naar streaming. En dan is het ook eigenlijk heel redelijk betaalbaar om films te kijken als je een abonnement hebt. En ik ben toen eigenlijk door die filmgeschiedenis heen gegaan. En hij stuurde mij soms een ondertitel of een screenshot. En ik hem ook.
En waarom? Waarom dat alleen al? Dat
is een vorm van communiceren.
En wat kies je dan?
Wat kies je dan nou?
Zo van een mooie uitspraak of zo, is dat het?
Ja, of iets wat frappant is. En ik weet niet meer. Ik zou eens kunnen doorzien. Het bestand op je computer kunnen doorzoeken. De screenshots. Wat ook zo'n makkelijke functie is. Hè? Het is bijna geen werk. Je drukt even op printscreen. Dat was het nog met die PC's die ik toen had. En toen ben ik. En dan heb je er een. En toen ben ik ook gaan opschrijven uit welke film het komt en welk moment. En bijhouden wie was het. Of dat kon je nazoeken.
Welke context, ja.
En ik ben op een bepaald moment heel erg veel stil met over denken. Wat denk je? What do you think? Die kwamen als vertaling naar boven. Het was eerst grappig van, hè, er staat quoi t'en pense. En soms is misschien alleen quoi in een Franse film. En dan stond er, what do you think? Als ondertitel. Dus een soort discrepantie tussen de vertaling en die een ondertitel te zien is. Mm-hmm. En wat er gesproken werd. Mm-hmm. Maar ook een ander beeld, maar dezelfde zin. Een andere situatie waarin die. Precies die vijf of zo woorden terugkomen.
Yeah.
En het lijkt natuurlijk ook op dat part one. Dus er zit heel duidelijk een gelijkenis in. Maar boeken zijn inderdaad wat drogere dingen. Al vertellen ze ook verhalen. En in de film, misschien is dan. Dat was in de installatie die ik heb gemaakt voor dat part one toen. Al die verschillende boeken hebben ook een verschillende vergeling. Verschillend verkleurd papier en verschillend formaat.
Eigen karakter.
Ja, dat is ook wel een mooi woord. En die iets zegt over, oh, misschien is het verhaal, gaat het verhaal die kant op? Of is het een science fiction? Als het een soort van, iedereen kent wel die Star Trek-achtige fonds. Dan verwacht je een heel ander eerste deel. En als het heel erg sierlijk en rond is. Of als het een beetje krakkemikkig gedrukt is. Dan zie je dat het misschien uit 1880 is. Of dat het een soort van sneldruk was. Dus het zegt iets over de totstandkoming. En het zegt iets over het soort. Ja, of ook goedkoop papier ten tijde van de oorlog als het ware. Je kan er allerlei gedachten bij hebben. En met films, van zwart-wit tot kleur, ben ik ook herhalingen gaan vergaren.
Ja.
Aan elkaar knopen, in een mapje stoppen. Liefde, vriendschap, denken.
Ook met het doel om daar voor jezelf iets over te leren? Om beter grip te krijgen op wat de inhoud is van die begrippen? Of ging het je vooral om de uiterlijke vorm en de herhaling daarin?
Er zijn verschillende aspecten. Achteraf denk ik dat, omdat ik er dan heel veel over na ging denken en er helemaal in dook. En toen vond mijn professor, leraar, docent, filosofie, die zei ja.
Dat studeerde je ook nog naast de academie?
Ik heb wat bijvakken gedaan, maar we hadden ook een docent theorie. Rietveld, of meerdere. En dat was ook een filosoof. En heeft mij ook. Dat is ook degene die mij met mijn kleine scriptie over Warhol en Nietzsche had begeleid. Dat is,
en wat zei die? Ik onderbrak je.
Die zei, ja, ik ben deze biografie van Elia Kazan aan het lezen. aan het lezen. Een pil van 1000 pagina's. Waar ik zelf nooit helemaal door ben gekomen. En hij zei, ja, Elia Kazan zegt ergens op pagina 880 of zo, dat die kern van film is voor hem dat je twee mensen ziet in beeld en dat je denkt, wat denken ze nou? Wat gaat er in ze om? Maar in wie? In de situatie die ze spelen. Mm-hmm. Op een ander niveau ook. Buiten de film om. En dan zit je een klein beetje in dat paratextuele. Mm-hmm. Van terwijl ze acteren.
Juist.
Is het gespeeld of is het echt? Maar ook in ja, mensen. Zeker die vroege film. Het worden idolen. Waarom kijk je nou eigenlijk naar film? Maar voor Elia Kazan, en dat was hem wel bijzonder dat hij dat eruit haalde, is de essentie van film die vraag van, wat zijn ze aan het denken? Wat gaat er in ze om? En dan, dat weet je niet. Het gaat dus over een inleving. Mm. En we spelen dus mee met die acteurs in een verhaal, eigenlijk, omdat we ons in hen inleven. En dat vind ik heel interessant aan die vraag, wat denk je? Omdat dat ik en de ander, en ook letterlijk ik en de ander, van hoe zitten die betrekkingen in elkaar? Is dat een Nederlands woord? Hoe zitten die verhoudingen?
Kom je daarachter door die selectie te maken, door die herhaling te vangen? Kom jij daar zelf achter?
Nou, het is best wel, het is ook best wel hopeloos. Dan heb je, je krijgt een soort van handboek over van allemaal situaties waarin zo'n vraag voortkomt.
Ja.
Van een zwart scherm, waarbij misschien het licht uit is en alleen die ondertitel er staat. Het is dan voor slechthorenden is dat dan eigenlijk, zou je kunnen zeggen dat het toegankelijk gemaakt is. Of voor mensen die niet die taal spreken van een film. Het kan ook een Japanse film of een Russische film zijn. Het was niet de hoofdmoot van wat ik keek. Maar het kan ook een struik zijn. Hier hangt dus wel. Hier zit in het lovebook zowel een pagina open waarop staat an unknown enemy named love. En dan zie je alleen maar uit een Truffaut-film. Uit een korte Truffaut-film waarvan ik de titel even vergeten ben. In het boek over de herhaling over de liefde. Wat veel later is begonnen. Maar wat toen al een kleine verzameling was. Terwijl ik ineens dacht, ik ga op denken focussen. Als een essentie van een medium.
Wat bedoel je daarmee als een essentie van een medium?
Van het medium film. Mm-hmm. Van wat doe je nou als je film kijkt?
Yeah.
Je probeert een verhaal te volgen. Dat is natuurlijk een soort van detective-achtig. En dan zit je bij waarom zijn we in anderen geïnteresseerd? We spiegelen ons in anderen. Of misschien dat we onszelf begrijpen. Dus dan, ik weet niet of je moet zeggen, hoe werkt kunst, hoe werkt theater? Een film komt dan uit theater. En dat zijn hele grote grepen die ik nu maak.
Ja, precies. Wat ik interessant vind is, we krijgen nu natuurlijk een inkijkje ook in hoe jouw brein werkt. Je noemde al die associaties. Je springt van de ene naar de andere associatie. Of je glijdt er een beetje overheen eigenlijk.
Ja,
ik heb het gevoel dat die beweging daarin tussen die onderwerpen belangrijker is dan het vastgrijpen van iets. Het vastpinnen en zeggen een lichtje erop en kijk, nu hebben we gevonden wat ik zocht. Is dat zo?
Ja, zeker. En misschien zijn er bepaalde rustmomenten. Een boek is een soort van rustmoment.
Ja.
Dat er iets in een vorm zit die even bevroren is. Of een werk. Ik zeg niet zo gauw kunstwerk. Maar als andere mensen iets een kunstwerk willen noemen, is dat prima. Ik weet niet, het is ook een soort van expanded literature wat ik doe. En je gaat in zo'n, zeg maar, ik ben nu 10 jaar afgestudeerd. 11 jaar voor mijn bachelor en 12 en 10 jaar voor mijn 11 jaar voor mijn master en 12, 13 jaar voor mijn bachelor. En ik weet niet of dat lang is of kort is. En het is grappig dat ik nu net, en daarom is het ook wel leuk om daar zo over te beginnen, nu net weer met dat boek bezig ben wat mijn eerste boek was. En ik ben niet alleen maar aan het racen om nieuwe dingen te doen, maar ik ben wel constant met uitbreidingen bezig of bredere, ruimere cirkels.
Mm.
En
betekent dat dan dat de essentie die paar trefwoorden zijn, die paar begrippen, en dat de werkende cirkels eromheen zijn, en dat die begrippen blijven, dus wat je net zei, denken, liefde, noem de grote thema's.
Ja, denken, liefde, beginnen en niet kunnen ophouden, een ander niveau gaat het misschien over overzicht dat altijd tijdelijk is. Ja. Inzicht dat altijd tijdelijk is. Maar het moment van inzicht krijgen, dat is wel iets heel rijks. Maar dat is net zoiets als contact, een klik hebben, een fonds doen. En die dingen zijn voor mij best wel verwant. Ik moet er nu even denken dat... Ik schakel dan weer een beetje over. Maar bijvoorbeeld, voor wie maak je nou je werk? En dan heb je een expositie. Mm-hmm. En dan... je weet niet wie er gaat komen. Of je weet niet wie je ermee raakt. Of wat is nou het doel dat je zoiets maakt? Misschien wil je op het enerzijds zelf iets ontdekken. Dat is dan iets voor de maker. Mm-hmm. Maar je wilt ook iets delen. En dat delen, dat... Ik wil niet iets uitleggen. En... hoe kan je nou vertalen dat iets je fascineert? Yeah. En het is een risico, want je weet niet of andere mensen daarin meegaan. Het heeft ook iets eenzaams, het heeft iets kwetsbaars. En die filmstills, omdat die beeld en tekst hebben, hadden die voor mij wel meteen... Ze komen voort uit een dialoog. Hadden die voor mij wel meteen een...
Communicatieve waarde.
Ja. En kan je heel dramatisch zeggen, een soort van geringere eenzaamheid. Maar ze zijn ook letterlijk, de woorden zijn minder eenzaam op de pagina. Of ze vertalen zich, ik weet niet waarom ik vertalen zeg, maar dat is wel een kern die steeds terugkomt. Ik heb ook eerst Grieks en Latijn gedaan en taal en vertalen en overdragen van, een letterlijke en een minder letterlijke boodschap. Maar ja, het gebeurt dan wel door die woorden die allemaal steeds hetzelfde zijn. Zoals allemaal, in dit geval dan het westerse alfabet.
En als je zegt, de woorden zijn minder eenzaam op de pagina. Dus dan bedoel je, er staat een zin. Dus ze hebben elkaar om iets uit te leggen. En ze sluiten aan op jouw fascinatie.
Per pagina... als opeenvolging van pagina's is een boek... wordt het iets samen. En als op de pagina zelf, omdat er beeld is, omdat er ook... dat part one is eigenlijk een heel leeg blad met een paar woorden. Je zou het ook papierverspilling kunnen noemen. Ja. En je zou het ook boven... Want ik heb dat hadden we misschien niet... Ja, je had het wel duidelijk gezegd, maar ik heb het ook boeken waar het part one gewoon boven de tekst staat. En dan loopt het door. Dat is een goede manier om in een pocket ruimte te besparen. Yeah. Maar zoals die dingen zoals opdrachten... Ik noem het even dingen. Zoals die... misschien zijn het wel dingen. Ik probeer van die woorden dingen te maken.
Yeah.
En een boek is een ding. Een kunstwerk is een ding. En letters op de muur zijn al meer een ding dan, dan alleen een overvloed aan woorden.
Ja, want we hebben het nu over de aanleiding gehad en je werkwijze. Maar het zijn ook schitterende objecten. Bijvoorbeeld Evil/Love, wat hier ligt. Is een heel mooi gedrukt boek in roze en in zwart. De filmstils zijn in spiegelbeeld afgedrukt.
Ja.
Er zit dat woordspel in Evil/Love. Ja, als je love spiegelt, krijg je evil.
Het is een dubbelheid.
Ja.
En dat heeft letterlijk te maken met dat interesse in denken. Ik had die verzameling... Dus ik heb die twee projecten gedaan. Een dia-serie met steeds de vraag, wat denk je? Waardoor het ook onduidelijk wordt of het nou over de film gaat of over de toeschouwer. En ook een soort van, what do you think, what are you thinking? Voor mij wordt het ook een soort van, nou, wat vind je van mijn werk? Dat is een soort van een waardeoordeel vragen. Misschien trekt het je erin. En over dat en ik had toen al een flinke verzameling van die love ondertitels. En dan nog niet overal bijgeschreven wie de acteurs waren, uit welke film. En ik vind dat je dan een soort verantwoordelijkheid hebt, of zo zie ik wat ik doe, om dan uit te leggen waar ik het vandaan heb. Mm-hmm. En ietsjes meer toegang te geven tot dat materiaal. Oké, je ziet hier in deze stil, of in die stil zie je die man, en dan zie je hier, dat is Barbara Streisand.
Ja, wat staat erbij?
Wat staat hier? Moet ik ook even moeten doen. Spiegelbeeld
lezen natuurlijk.
Do you think it's possible to love two people at once?
Oh ja.
En ik weet eigenlijk nu zo niet uit welke film dat komt. Het is de 99ste in het boek. Dat is wel mooi. En het staat allemaal in spiegelbeeld. En dat komt voort uit dat... waar ik toen al mee begon. Met je leeft je in een ander. Je, in het Engels kan je dat, vind ik, heel mooi zeggen. Stepping in someone's shoes. En die schoenen passen niet altijd. Maar het is een poging om... ja, het is ook misschien een alleene poging. Want je staat dan wel in die schoenen, maar of je dan helemaal die ander begrijpt, dat is maar de vraag. Maar daar gaat het om. Moeite daarvoor doen en soms aanvoelen. Dat zijn de twee aspecten daarvan. En dus dat spiegel in spiegelbeeld zetten heeft voor mij er heel erg mee te maken dat je... en dan is ook weer een soort van paradigma, is misschien het juiste woord, een soort van voorbeeld. Zit je niemand verzet, dan zeg je dat in het Duits. En in het Nederlands gebruiken we inbeelden.
Mm-hmm. Dus verplaatsen in iemand. Ja.
Ja. Heel letterlijk, heel ruimtelijk aan de andere kant gaan staan, zoals wij nu ook dat gesprek hebben.
En je spiegelen aan elkaar is natuurlijk ook een hele duidelijke uitdrukking. In die zin.
En daar was ik, en daar ben ik misschien nog steeds mee bezig. En in de tussentijd, want dit zijn de twee boeken waar als het ware bijna 10 jaar tussen zit. 2020 was dat part one boek. In 2010 was het Love Book afgekomen.
Andersom. 2010 hey. Part one.
Ja,
denk ik,
andersom.
Ja, gespiegeld.
Oké, zo mooi even spreken. Het bestond al.
Ja,
het begon al.
Ja.
Wat een leuke bespreking. Wat grappig. Maar misschien, ik weet niet. Het is niet dat ik... ik heb een soort van, ook een soort... Ik heb een haat-liefde verhouding met boeken. Ik kan nu geen films meer kijken. Bijna, omdat ik ze steeds stil moet zetten. En het duurt een film 4 uur.
Ja, precies.
Ja, bijna wel. En komt een andere vreugde dan. Wauw, die zin is zo mooi. Komt zo mooi in een relatie te staan tot deze... tot dit beeld. Of als je twee mensen hebt en dan staat er What Do You Think? Of dan lees je dat en zie je dat. Maar lees ook in de metaforische zin. Heel anders als wanneer er één persoon staat en er staat Do You Love Me? Of zo. Yeah. Want dan is het weer veel meer naar, omdat ik het uit de context haal, veel meer naar de beschouwer. Aan de beschouwer gericht.
Dus de mooiste filmstil is waar heel veel verschillende lagen in zitten. Eigenlijk mogelijke uitleggen van die ene zin.
Ja, en ik kan me afvragen, ik maak niet één keuze. Ik kies er niet één die de beste is. Ik heb dan 160 uit een groter corpus genomen. En dat 160 is ook een arbitrair getal. Ja. Maar het heeft wel een redenering dat een zo'n oude Kodak carouselprojector van 80 dia's uitgaat. En ik wilde ooit een dia-serie van maken in twee delen, zodat je twee keer een beeld naast elkaar hebt. Ja. En in een dia... Dus ook nog om een ander aspect van dat omgekeerde of dat spiegelbeeldige te illustreren. Een foto is eigenlijk een negatief. Een foto is al omgekeerd. En voor jezelf voor de spiegel zien, dan besef je niet dat je eigenlijk in spiegelbeeld staat. En dus dan wordt het een soort van... Een beetje een mise en abîme waarin je ook moet oppassen dat het niet grappig of zo wordt. Mm-hmm. Maar ik probeer, hoe kan je nou bevreemden? En hoe kan je nou herhaling zo gebruiken dat je steeds verrast wordt?
Dat is een doel, als je een werk maakt.
En hoe kunnen die... Voldoen? Ja, dat is wel iets wat me echt bezighoudt. Want dat is ook waar ik zelf op drijf, om niet te verdrinken. Dat ik verrast word door iets wat ik al ken, mm-hmm. maar dat het er ineens... Dat ik het ineens vanuit een ander aspect bekijk. En dan denk ik van, hey, dat is toch niet zo stom, niet zo saai. Of, en misschien is dat wel een luxe hoor, dat je steeds naar iets anders kan kijken. Maar dat kan je niet plannen. En misschien draait het leven voor mij daarom, om het even heel
ontdekkingen te doen.
Ontdekkingen.
Die vondsten waar je het eerder al over had.
Ja, en als je die ontdekkingen niet kan delen, op een menselijk niveau... dan voelt het een beetje egoïstisch of een beetje eenzaam.
Ja.
En
daar zit dus die tijdelijkheid in, wat je eerder ook noemde. Een vondst is even een vondst, maar op een gegeven moment ken je die vondst. Is die toegevoegd aan je opgedane ervaring en moet je door naar een nieuwe vondst, naar een nieuw inzicht.
Ja, net als met zinnen, metaforen. Die drogen uit of die worden sleet, dat zeggen we. En een cliché, dat is letterlijk een drukplaat die te veel gebruikt is, zodat het
zijn kracht verliest.
Ja, en dat blijven de... Dat zijn dan kernen voor mij om iets te blijven doen. Maar hopelijk is het werk steeds een stapje dieper, een ander aspect.
Ja, want dat wilde ik nog met het LOVE-project bespreken. Eigenlijk steeds zijn het enkele zinnen, ook een beetje tegeltjeswijsheden, zou je kunnen zeggen.
Ja, en dat is eigenlijk iets wat mij heel lang heeft doen aarzelen om er iets mee te doen.
Ja.
Want, wil je die nou nog wel een keer horen?
Juist.
En ik heb heel lang op gezeten. En het is ook een hele tour om... Wat moet dat dan, een boek worden of iets anders? En ik heb eerst een soort van... Die dia-serie heb ik toch geprobeerd te maken, maar ik was er niet zo tevreden van. Wat ik mooi vind aan het maken van filmstills, is dat het geluid wegvalt. Dus je moet je ook... Misschien is er ook een dimensie die... Het is letterlijk een dimensie die ontbreekt. En je moet dan een soort van moeite doen. Maar je kan ook denken, hoe zou dit nou klinken? Is het een man die dit zegt in deze scène? Of een vrouw? Is het boos? Is het vrolijk?
Er is ruimte voor verbeelding ontstaan ineens.
Ja, en dat lijkt best wel op die verschillende lettertypes. Die ook een... het lijkt er niet helemaal op. Maar er wordt iets van je gevraagd door iets weg te laten. Kun je het? Dat is dan een manier waarop ik die uitnodiging probeer... toe te dienen, mm-hmm. Kun je het weer een beetje anders zien. Omdat je dus het niet hoort. En dat het papier... Ik heb met ontwerpers samengewerkt voor deze boeken. En dat is ontzettend verrijkend. Part 1 was eigenlijk een afstudeerproject van mij en Jonas Wandeler. En met Love heb ik met een kunst... Hij is ook een kunstenaar, maar een kunstenaar en ontwerper uit Litouwen. Nou, hij zou zichzelf misschien een ontwerper noemen. Vilmantas Zombies, prachtige naam, heb ik dat boek gemaakt. En ik had hem alleen gezegd, ik wil dat het gespiegeld is. En toen zei hij, een toevoeging, een overdrijving van wat er al is. Laten we het beeld ook niet alleen de tekst spiegelen, maar ook het beeld negatief maken. Zoals, en dus nog een laag verder vervreemden. En zodat het eigenlijk een soort van dia's zijn. Waar film als analoog medium ook bestond.
Ja.
En dan denk je, ja, daar was ik niet op gekomen. Ja. En dat is dan een... Dat is ook zoiets waar je het voor doet. Dat
is een vondst.
Ja.
En een interactie op menselijk niveau waar je het over had. Hè? Die vondst te kunnen delen met iemand. Dat is waar kunst over gaat misschien wel. Als ik jou zo beluister, in ieder geval in jouw praktijk.
Ja. Kunst, zeggen ze dat het van kunnen komt. Maar voor mij komt het van vinden.
ook een beetje een tegeltjespreuk, deze.
Absoluut, ik weet niet.
Maar je doet je handen ook voor je ogen. Dat zien mensen niet. Maar
oh ja, het is heel gênant.
Maar
ik heb daar niet een alleen recht op. En ik vind waarschijnlijk dingen en uitvinden. Uitvinden, ontdekken. Maar het is wel ontdekken op de millimeter of zoiets.
Ja.
Het is een ontdekkings... Ja, nou, ik weet niet of het een ontdekking...
Ik wil nog heel graag even nog, voordat de tijd om is, naar het voetnotenproject.
Ja, wat zat ik ook aan te denken. Omdat
wat heb je daar ontdekt over het figuur van de voetnoten? Wat eigenlijk een gek ding is. Iemand uit de tekst halen om iets toe te voegen... Maar een toevoeging die blijkbaar niet belangrijk genoeg is om in de feitelijke tekst te doen.
Ja, het is een soort van heen en weer schuiven. En het is een in en uit, de tekst stappen. Soms moet je ook in een boek naar achteren bladeren om hem te vinden. Dan heet het meestal eindnoten, maar soms worden het ook voetnoten genoemd. Mm. En maar wat ik heb ontdekt, dat aan voetnoten zo interessant is... En we hebben nu gewoon een paar projecten eruit gelicht. En voetnoten, dat is vorig jaar een expositie geworden... waar ik anderen heb uitgenodigd... die nog veel beter dan ik, misschien nog veel langer... dingen hebben gedaan die om de tekst heen cirkelen. Op verschillende manieren. En die voetnoot ontdekte ik dus... Ik weet niet, dat is het kernwoord vandaag. Die vind ik zo spannend, omdat ze ook... dat begin en einde weer op hun kop zetten. Want soms is het in een voetnootje bronnen als één aspect. Je bent je aan het verantwoorden, dat is een wetenschappelijk aspect. Maar je zegt ook, waar heb ik het nou eigenlijk vandaan?
Mm-hmm.
En dan duw je het naar achteren. Maar eigenlijk is het de oorsprong of die interactie met iets wat er al is. is de oorsprong. Dus het gaat dan ook weer over dat ik heb het niet zelf uitgevonden. Of ik, ik ontdek dit door de ontdekking van iets anders. En dan kom je bij een hele brede definitie van cultuur uit. Waarbij het een soort van gezamenlijke onderneming is. Waar kunst ook bij hoort.
Dat, maar wel een beetje weggemoffeld dan dus, als het een eindnoot betreft.
In een eindnoot heeft dat wel iets. En het is zo irritant, omdat je dan die tot zo'n actie komt van heen en weer schakelen. Je stapt uit de tekst en als het onderaan de pagina staat, kan je er veel meer in blijven. Yeah. Heel veel mensen slaan de voetnoten ook over.
Yeah.
Of je leest de eindnoten apart, als een ding op zichzelf. Dat doe ik wel eens, dat ik eerst even de eindnoten ga lezen, dat ik weet waar de auteur naar verwijst. Of
dus dan begin je daar, inderdaad.
Ik begin daar wel vaak aan. Yes. Maar sommige mensen die hebben misschien ook het denkvermogen om de hele tijd heen en weer te kunnen schakelen. En die voetnoten die ik het mooiste vind, bijvoorbeeld zo iemand als Derrida, dan staat er, dat is een pagina met 3 regels, en dan staan er 45 regels voetnoot op diezelfde pagina. En dan denk ik, ja, dan ben je eigenlijk... het is ook een soort van zelfondermijning. Maar het is een onderbouwing. En dat fundament, dat heeft dan kleinere lettertjes. En het wat belangrijker is, of oorspronkelijker, dat het heeft dan visueel een andere pregnantie of zoiets. Mm-hmm. Door hoe het op de pagina geplakt is. Want zeg maar wat we de hoofdtekst noemen, of de body. En ik vind dat ontzettend grappig. En ik kan er niet op uitgekeken raken. Ondertitels zijn ook eigenlijk een toevoeging, een extra laag. Op een ander niveau.
Je hebt de roman Infinite Jest, heb je wellicht gelezen, van David Foster Wallace.
Ik heb hem niet gelezen, maar...
Een hele dikke roman. Erg, ik weet niet of het een aanrader is. Sommige mensen vinden hem niet om door te komen. Ik hoor zelf bij die groep.
Oké.
Okay. Een roman met honderden voetnoten, soms met voetnoten binnen voetnoten.
Ja, prachtig.
En dat is deels inhoudelijk daar, omdat het is een roman met meer dan 1000 pagina's.
Mm-hmm.
En een van de verhaallijnen is een tennisacademie. Ja. Dus elke keer dat je terug moet naar het einde van het boek,
heen en weer kaatsen.
Ben je aan het heen en weer pingpongen. Dus het materieel maken eigenlijk van die inhoud door de voetnoot. Je wordt eigenlijk gedwongen om steeds weer dat dikke boek om te slaan.
Dat is ook iets heel interessants als je het boek als object beschouwt.
Juist.
Dat je het niet van voor naar achter hoeft te lezen. En dat probeer ik ook. Ik weet niet, vroeger zou ik dat spelen hebben genoemd, maar ik probeer daar ook op zeg maar een soort van het naar voren te halen dat je een boek ook. Dus een boek ook een fysiek ding is.
Ja.
En het zet zelfs in die voetnoot. En bijvoorbeeld dat loveboek hebben we alle pagina's. Ik noem het soms love en soms evil. En soms zeg ik ook met die slash. Dus die titel is al oneenduidig. En elke pagina is eigenlijk omgevouwen via een Japanse vouw. Dat het een soort leporello wordt. Dat het ook bij film past. En het maakt niet uit waar je begint dan. Omdat het als het ware door blijft bladeren. En het eindigt ook, zijn 160 stills. Maar op de cover is de 161ste. En 162ste, dus die flap gaat ook door. Die onafheid aangeduid of toegegeven. En voetnoten. Het was heel leuk om... ik maak nu ook een expositie waarbij ik anderen uitnodig. In Oostenrijk, in de zomer. En dan gaat het over verdubbeling. En iets nog een keer doen. En verdubbeling is misschien de beginvorm van herhaling. Misschien dat ik nu terug ga naar ietsjes minder keren.
Ik hoop dat het net zo fascinerend wordt als ons gesprek hier vandaag. Wanneer kunnen mensen dat zien en waar?
Vanaf 4 juli zou je helemaal naar Klagenfurt in Oostenrijk kunnen reizen tot 22 september. Dat komt natuurlijk ook op Instagram en weet ik veel al die. Het zal gaan om het verdubbelen van een bibliotheek. Van mijn kant en andere mensen. Nederlandse kunstenaars en internationale kunstenaars. En ik wacht op de bevestigingen. Die op de een of andere manier iets nog een keer doen. Maar dan niet 3 keer, maar een 2e keer.
Geweldig. Dankjewel. Dank voor dit inkijkje in jouw werkwijze en denkproces en je gedetailleerde associaties.
Dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. Dit programma wordt mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Heijnenfonds. Waarvoor natuurlijk heel veel dank. We zijn er volgende week weer. Tot dan.